Psalm 148, waar wij ons vorige keer toch wat uitgebreid verdiept hebben in die inleidende woorden daar. Overlooft hem gij hemelen der hemelen. Ik heb het nog even voor, ik weet niet wat ik vorige keer gezegd heb, maar ik heb het vanmiddag nog nagekeken. De uitdrukking hemelen der hemelen in Psalm 148 vers 4, weet ik echt niet waar die vandaan komt. Het is echt hemel der hemelen. Ja, ik zie, ja. Misschien heb ik u dat vorige keer ook gezegd, dat weet ik. Oh, dan is het goed. Maar er zijn al die andere vertalingen die redeneren of er helemaal omheen, alle hemelen of zo. Of inderdaad hemelen der hemelen, ook in de King James Version, zonder commentaar. Zelfs Boelinger geeft er geen commentaar op. Maar ik heb de Hebreeuws nagekeken, het staat echt in de enkelvoud hoor. Hemel der hemelen.
Opnieuw vertaling, hemel ja? der hemelen. Ja.
Oh. Nou, kijk eens aan. Want ik ben altijd bang dat ik iets verkeerd gezegd heb achteraf. Hè? Het was niet Michelangelo, hè? Het was, wie was het ook weer?
Leonardo
da Vinci. Het was Leonardo.
Ja.
Oké. Goed. Nou ja, tot zover dan die hemelen en die, wat het maar was. Het was vers 6 waren we het laatst, geloof ik. Hij heeft ze bevestigd, vastgemaakt, voor altoos, in eeuwigheid, dubbelop. Je kunt die woorden altijd in twijfel trekken van, ja, is dat wel voor altijd durend? Maar ja, ik ken ook iemand die zegt dan, ja, als het voor altijd is, is het voor alle tijd en ooit houdt de tijd op, want er staat, er zal ooit geen tijd meer zijn. En dan ben je weer, heb je het weer weggeredeneerd. Afgezien van dat laatste, dat is, er zal geen tijd meer zijn. Kent u die uitdrukking? Het heeft hier verder niks mee te maken, maar nou kom toch aan. Dat is Openbaring 10. Er zal geen tijd meer zijn. Statenvertaling. Men heeft het achteraf alsnog gecorrigeerd. Niet dat het niet goed vertaald is, maar het woord voor tijd is niet chronos. De klok, de tijd, als zodanig. Je weet wel, uit de relativiteitstheorie, de tijd. Maar kairos, dat wil zeggen hoeveelheid tijd. En dus heeft men het daarna vertaald met uitstel. Dat is qua vertaling letterlijk nogal slecht. Maar de strekking ervan is beter. Is in ieder geval duidelijker. Dus het is toch, ja, vertalen blijft een lastig ding, moeilijk ding. Maar dat betekent gewoon, er zal geen uitstel meer zijn, er zal geen tijd meer passeren, het gaat nu gebeuren. Namelijk de verborgenheid zal vervuld worden, staat daar. Daar gaat het over, maar je mag er niet aan ontlenen dat ooit de tijd zou ophouden. Iemand heeft, het zijn die filosofen, maar verdwaalde ik nou van de week weer in? Ja, vier filosofen naast elkaar. Ik zal u niet meedelen dat, ik meen twee daarvan waren dames. Maar dat zal ik u er niet bij vertellen. Daar krijg ik last mee dat ik dat erbij vertel. Maar filosofen. En waar ze het dan over hebben. Met verbijstering zit ik dan helemaal verkrampt in mijn stoel. Waar hebben die nou het in godsnaam over? Over spinrag in hun hersens. Ik kan het niet eens vertellen wat me daar aan stoort. Het gaat gewoon helemaal nergens over. En dat zijn en dat doen ze beroepsmatig. Wat is u? Filosoof. Wat kost dat per uur? Jongens. Exclusief BTW. Maar goed. Ik kan het echt, ik kan het niet bij, met geen mogelijkheid. Ik vind het zo verschrikkelijk dom. Alsof er niet al duizenden jaren mensen hiervoor gehad hebben die ook over het leven hebben nagedacht. En daar ook geen oplossing van wisten. En bovendien ook allemaal doodgegaan zijn. Ik zeg het nu wat lomp, maar doe met opzet. Ik bedoel, waar hebben ze het over? Dat gaat helemaal nergens over. Filosofen of veranderende denkbeelden enzovoorts. Ja, die worden ons erin gepompt door de media en waar dan ook. Maar daar heeft filosofie niks van doen. En met wijsheid helemaal. Als je wijs bent, als je wijsheid zoekt, moet je van die dingen helemaal niks aantrekken. Zo wijs ben ik ook niet. Maar ik vind dat als je echt wijs bent, dan laat je dat gewoon. Misschien moet je dan toch ergens in Ruinerwold of zo. Hoe heet dat gat? Ruinerwold. Daar krijg ik ook last mee. Misschien kun je toch wat beter in een hutje op de hei gaan wonen. Maar goed. En dan krijg je heel Nederland over je heen. Ja. Je zegt, ja, maar die mensen sporen niet. Nee, daar is de wereld vol mee. Soms denk ik, ik spoor ook niet, ik ben er trots op. Gelukkig. Dat, hè? Ja, toch? Mij zegt het allemaal niks. Maar goed. Loof de Heer. Hij heeft de wereld bevestigd, hemel en aarde bevestigd voor altoos en eeuwigheid. Hij heeft een orde gegeven die geen van hen zal overtreden. Dat wil zeggen, daar verandert helemaal niks in. Dat is de gang van zaken in de natuur. U weet wel, dat is dat spul wat wij in Nederland helemaal niet meer hebben. Natuur. Nee, wij hebben hier tuintjes en parkjes. Maar goed, laat ik daar ook maar niet over beginnen. Maar in de natuur heeft alles zo zijn loop. En dat is inclusief de onbetrouwbaarheid van bepaalde zaken. En dat is heel betrouwbaar. Dat het onbetrouwbaar is. U kunt ervan op aan dat het weer veranderlijk is. Behalve in sommige plaatsen op aarde waar het minder veranderlijk is, maar daar zou je sowieso niet willen wonen. Dus wees maar blij dat het klimaat verandert. Dan komen ze me uitleggen dat het klimaat wat anders is dan het weer. En dan zeg ik, ja, het enige verschil is de snelheid. Maar toch, van de veranderlijkheid. Hoezo is dat heel wat anders? Het is fundamenteel volstrekt hetzelfde. Het is onbetrouwbaar. En waarom het zo is, dat zegt de Bijbel ook nog. Dat is omdat men niet zou denken dat het in de toekomst beter wordt. Het blijft zo. Veranderlijk. En dus is er een tijd voor dit en een tijd voor dat. En dat gaat heen en weer op en neer. En de bedoeling is dat je de kansen beter benutten in het leven als zodanig. Ik heb het niet over het lied van Johannes de Heer. Ik heb het op veel lager niveau. Heb ik het nu over. Over gewoon het aardse leven enzovoorts. Dat is het. En zo spreekt de Bijbel erover. En deze dingen gaan gewoon door. Precies zoals de prediker het zegt. De prediker zegt, je moet als het je voor de wind gaat, als je het goed hebt, moet je er vooral van genieten. En erbij stilstaan dat het zo is en er dankbaar voor wezen, want morgen wordt het weer anders. Dat is de prediker. Maar prediker begint met te zeggen, het ene geslacht gaat en het andere komt. Of andersom, daar wil ik afwezen. Maar de aarde blijft staan. In de eeuwigheid staat er zelfs bij. Dat wil zeggen, over die aarde hoef je geen zorgen te maken. Die vergaat niet. Wij vergaan. Wij komen en gaan. Het is een drukte van belang. Dat is wat het is. En we moeten vooral niks in ons hoofd halen van dat wij er iets aan kunnen veranderen of iets dergelijks. Dat is niet zo. God heeft het zo gemaakt. En als u zegt, maar dan is het niet perfect, dan zeg ik, ja, dat roep ik maar even lang al. Het is niet perfect, nee. Zegt de Bijbel ook, het is niet perfect, het was het niet de bedoeling. Er komt iets wat perfect is, maar dat is in de toekomst. En dat is niet de verbeterde, gemodificeerde, gerestaureerde aarde. Het is een nieuwe aarde. Dat is een groot verschil. Nou goed. En totdat het zover is, tot de jongste dag gaan deze dingen zo voort. Dus ik geloof dat ik het, denk dat ik het er al over gehad heb. Er staan een hele reeks tekstverwijzingen onder vers 6. Waarin woorden van deze strekking staan. Dat wil zeggen dat de aarde vaststaat, maar ook dat die orde van opeenvolging van dagen en nachten en van jaren en van seizoenen enzovoorts, dat zo loop heeft, dat het cycli zijn en dat blijft zo bestaan. En terwijl dat zo is, staan ook al Gods beloften vast, zei Jeremia 31, ik zie er toevallig bij staan, Jeremia 31, vers 35. Zolang blijft ook Israël het uitverkoren volk, om zo te zeggen. En zal God zijn belofte aan Israël en zeker ook aan het huis van David gestand doen, staat daar. Dat laatste is ook een omstreden zaak in de theologische wereld, van links tot rechts hoor, overal. Maar de Bijbel zegt, nee, zolang de ene dag op de andere volgt en het ene seizoen op het andere en de zomertijd op de wintertijd en andersom, of wat het maar was ook alweer. Ik bedoel de tijd van de zomer en de tijd van de winter. Zolang dat zo blijft, zolang blijven die beloften bestaan en ze zullen dus ooit vervuld worden. Alsnog. Het is onveranderlijk, ja, inderdaad. En dus vers 7 looft den Heere van de aarde, gij walvissen en alle afgronden. Dat woord walvis, ik struikel er altijd over, want een vis op de wal, een zeevis kan ik me nog voorstellen, maar een walvis, ik vind het een raar woord. Ik begrijp ook niet waar het vandaan komt. Ja, er staat natuurlijk gewoon tanim. Als meervoud is, ja, het is meer van tanim. En tanim wordt anders vertaald met draken. King James, heb je King James?
Dragons.
Ja, zie je wel. Staat gewoon draken. En in onze Statenvertaling staat dat in andere schriftplaatsen waar het woord gebruikt wordt ook. En ik geloof dat ze tegenwoordig ervan zeggen dat als het op het land is, zijn het jakhalzen. Er moest weer iemand promoveren, geloof ik. En met hem heeft uitgevonden dat het jakhalzen zijn. Behalve als ze in het water leven, want dan heeft men de voorkeur voor nijlpaarden, geloof ik, tegenwoordig. Omdat het geassocieerd wordt met Egypte. Ik ben een praktiseren waar dan. Isaiah, geloof ik, was dat. Ik kwam het kort geleden tegen. Maar dan wordt het geassocieerd met Egypte, en dan staat het woord ook, en dan zegt men, ja, en is het in het water? Dan zeg je maar de grote watermonsters, maar er is weer iemand op gepromoveerd, het zijn nijlpaarden dan. Want ja, water in Egypte. Water in Egypte. Je kan het beter niet drinken, want je wordt 3 dagen ziek, minstens. Dat is heel vervelend als je in een tournee zit, toch? Nou ja, zoiets. En voor de rest, ja, dat is dat water van, dat is de Nijl, dus het Nijlpaard heeft me toen uitgevonden. Ik vind het raar, want dan had ik toch geopteerd voor krokodillen. Maar misschien was daar al iemand ooit op gepromoveerd, dus dan kan het niet meer, hè. Zoiets. Tanim, je moet het gewoon, als je het nou altijd vertaalt met monster, dan ben je er altijd af. Een of ander angstaanjagend dier, waar je beter bij uit de buurt kan blijven. Dat ken ik er nog wel. Voor sommigen zijn dat gewoon spinnen. Maar muizen. Zo. Wat een buis. Maar hier wordt het geassocieerd inderdaad met water. Loof de Heere van de aarde. En dan gij monsters en alle afgronden. Je kan hem ook lezen als en al die monsters, al dat gedoe wat op aarde leeft, wat het ook maar is. Op aarde, maar ook in de zee. Want afgronden, dat is een tamelijk gebruikelijke term ter aanduiding van de zee. Het heugt mij niet dat ik het woord afgrond ben tegengekomen in de betekenis van een ravijn of zo. Misschien is dat zo in de Bijbel hoor, maar het heugt mij niet. Als ik het tegenkom, dan is het meteen water. De diepte van het water. En meestal met het idee waarbij het is zo diep dat het helemaal geen bodem heeft. Per slot heb je ook sluizen van de afgrond. Dan is er ook geen bodem onder. Maar een onpeilbare diepte, laten we het zo zeggen dan. Loof de Heere, maar de Heere zal geloofd worden door al wat leeft, waar dan ook. En wat betreft de walvissen, de monsters, want dat is het idee. In het volgende vers 8, krijgen we vuur en hagel, sneeuw en damp. Zal wel misbedoeld zijn, denk ik, maar vooruit. Vuur, hagel, sneeuw en damp, geen stormwind. Dat zijn ook de monsterlijke situaties in de weersomstandigheden. Als ik het vers lees, dan denk ik in de eerste plaats aan een rit die ik ooit een keer deed over de Sint-Gotthard-pas. Omdat op het laatste moment voor de tunnel stond er een bordje pas rechtsaf. Ik denk, dat is leuk. Motor met zijspan, even in het bakje. En het was mooi weer. Zomerkleren aan. Zonder handschoenen. Pas over. Dat is leuk. Nou, dat heb ik geweten, zeg. Zulke grote hagelstenen. Stromen van regen. Een boeggolf voor het zijspan. Dat is echt waar. Voor zover ik het nog zien kon. Want je kon bijna helemaal niet zien. En dan allemaal op de blote handjes. En ze wordt noodweer. De pas over. En je kunt niet stoppen, je durft niet te stoppen, je weet niet eens waar je bent. Verschrikkelijk. En toen zou ik het nog een keer overdoen over de Großglockner. Ook met Eve, vanaf het zuiden, vanuit Italië, vanuit Rome terug over de Großglockner. Terug. Ik zeg, dat moet je zien, dat is zo'n fantastische Großglockner. Fantastisch, mooi blauwe lucht, prachtig uitzicht. Sneeuw. Kon geen hand voor ogen zien. Was niet met een zijspan trouwens, was solomotor, dat is nog erger. Met een aanhangertje erachter. En dan en je kan geen hand voor ogen zien. Ik krijg er nog de zenuwen van. Dus ja, storm, vuur, hagel, sneeuw, damp. Verschrikkelijk. Echt waar. Maar je moet het een keer gedaan hebben, net als Campari drinken. Zijn jullie al zo oud? Je hebt jarenlange reclame gehad voor Campari. Dan moest je gedronken hebben, al was het maar eens in je leven. Het is wat mij betreft er ook bij gebleven. Ik vond het niet te drinken. Maar, toch wel. Toch wel. Vuur, hagel, sneeuw en damp. En wat we nog wel meer aan monsterlijk weer onderweg kunnen hebben. Je moest nog tol betalen ook, geloof ik. Om het te mogen beleven. Weet je niet, ik was er van de zomer namelijk, het was redelijk weer. En toen moest ik tol betalen bij de Großglockner. Was dit altijd al zo? Ja? Oh? Nou ja. Wat doe maar. Vuur en hagel, sneeuw en damp, geen stormwind die zijn woord doet. Het idee is dat zijn enorme krachten in de natuur waar de mens voor vrezen moet. Ja, wij kennen het verschijnsel van tsunamis en hoe heet dat daar in Amerika, die orkanen elk jaar. Dat is een sport aan zich, hè, om die dingen na te reizen enzovoorts. Verschrikkelijk, Katrina en wat het maar was allemaal. Elk jaar overnieuw, dat is verschrikkelijk natuurgeweld. Daar weten ze in Nederland alleen in Borculo nog wat van. Oh ja, en hier een paar enige jaren terug, hè? Over die kassen hier, dat was ook niet zo best. Nee. Maar goed, dat haalt niet bij dit grote werk trouwens, hoor. Hoe erg het ook wezen mag. Maar zegt de Bijbel, maar gehoorzaamt aan het woord van God. Want als God zegt stil, vanwege meester de stormwind giert, kent u dat lied? Heel moeilijk uit te voeren, maar het is heel mooi. Als het goed gedaan wordt. Meester, de stormwind giert woedend. En dan komt het refrein, zwijg. Met een lange rust ertussen, zwijg. Wees stil. Enzovoorts. En dan wordt het stil. Ja. En dus loof de Heere. Gij bergen en alle heuvelen, Bergen en heuvelen zijn in het algemeen ook intimiderend. Gij vruchtbomen en alle cederbomen, dat is minder intimiderend, maar het zijn wonderlijke dingen. Ja, wij zijn eraan gewend. Wij weten het niet beter, maar vooral in de Betuwe niet natuurlijk. Maar dan toch, het zijn wonderlijke dingen. Dat komt maar zo uit de grond zetten. Ja, niet als je het moet doen voor een living of wat dan ook. Daar moet heel wat aan gebeuren om het vruchtbaar te houden, om zo te zeggen. Maar in principe, ja, die bomen produceren dat. Het zijn wonderlijke dingen. Het zijn krachten die zijn niet tegen te houden. Bij voor op de straat, de trottoir en alles, de Almere, zakt allemaal weg. Enerzijds, maar de tegels komen de grond uit. Van de, ja, op meters afstand dikwijls van de bomen. Maar dan toch, de wortels komen eronder en drukken die zware tegels omhoog. En hoe zwaar ze zijn, dat moet je maar eens aan Wigert vragen. Het is niet te tillen, die dingen. Maar ze komen spontaan de grond uit. Dat is natuurkracht. Zie. Gij bergen, heuvelen, vruchtbomen. Ze brengen vrucht voort. Cederbomen. De ceder zelf wordt als een soort vrucht beschouwd. Omdat het van alles geacht wordt het meest aantrekkelijke hout te zijn voor de bewerking. Voor de bouw, zal ik maar zeggen. Nee, niet alleen voor de scheepsbouw, maar ook huizen, paleis en wat het maar was. Denk maar aan het paleis van David, van Ceder. En buiten de Bijbel is het ook bekend als het hout wat in Egypte gebruikt wordt. Dat groeit daar niet. Het kwam uit de Libanon. Het werd over zee getransporteerd naar Egypte. En daar werden in Egypte de paleizen van gebouwd. In de eerste plaats omdat het zo prachtig, regelmatig en redelijk goed te bewerken hout is. Duurzaam. En bovendien blijft het tot de lengte van jaren lekker ruiken. Dat is nooit weg. Als je geen, hoe heet zoiets, geen waterklozet en zo hebt. Hoe heet zoiets, riolering en dat soort dingen. Van als, ja, moet je toch niet voorstellen dat wij hier in Nederland, waar we zo zwaar overbevolkt zijn, dat we hier geen rioleringssysteem hadden, zeg. Dan lost het overbevolkingsprobleem zich vanzelf op. Maar ja. Cederbomen. Het wordt geacht edel hout te zijn. Cederen zijn een beeld van koninkrijken, koninklijke huizen, in het bijzonder van het huis van David. En ik bedoelde nu de familie als zodanig, maar vandaar dat ook het huis, het paleis van David, van cederhout was enzovoorts. Hè. En dat groeit maar zo uit de grond, in de natuur. Het wildgedierte en alle vee, kruipend gedierte en gevleugeld, gevogelte. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar je bent meteen terecht. Toch in Genesis 1, waar je gelijksoortige termen tegenkomt over wat de aarde allemaal voortbrengt. In de eerste plaats aan kruiden en bomen en wat het maar was. En vervolgens allerlei dieren. Van elk naar hun aard heet dat enzovoorts. Maar het gaat uiteraard over de hele schepping, alles inclusief, zou zijn tot eer van God, namelijk om de naam des Heren te loven. Dat cederbomen geen mond hebben om mee te spreken, dat weten wij ook wel, maar het idee blijft dat deze dingen die wij kennen in de schepping, in de natuur, dat die getuigen van de Heer en van zijn kracht. Toch? Nou ja, en als we het uit moeten leggen, dan graag niet alleen maar van wat is het toch allemaal prachtig en wonderlijk geschapen, maar ook hoe groot is de symboliek die daar dan ook nog achter steekt. ik verbaas me. Nou ja, ik lig de 2 uur langs, waarom dat ik wel vaker of de slappe lach krijg of verkrampt in mijn stoel zit als ik weer eens wat voorbij zie komen op het scherm of op de radio soms. Meestal in de auto dan, s'nachts. Maar dan krijg je zo'n David Attenborough, weet je wat? David Attenborough, die met mooie volzinnen. Het is Engels, dus het zijn mooie volzinnen. Anders kom je daar niet voor radio of televisie trouwens. Dat doen ze daar wel goed. Maar dan komt er David Attenborough en die komt je dan uitleggen hoe dat zit met de natuur. Weet je, prachtige natuurfilms, maar het gaat allemaal over evolutie en over waarom het is zoals het is. En die beesten doen dit, om zus of zo. En zo. En dan gaat het over een vis die dan weer bezig is met water te blazen. Over de eitjes, want die moet zorgen dat de zuurstof bij de eitjes, daar doet zo'n beest dat voor, om dat bij de eitjes te krijgen enzovoort. En wij moeten dan die natuur in stand houden. En onderweg hebben ze de natuur tot God gemaakt. Alsof er intelligentie steekt achter de natuur die het zo ontworpen heeft. Maar dan toch is de natuur aan ons ondergeschikt, want wij moeten zorgen dat het in stand gehouden wordt. Dus wij maken de mens tot oppergod. En dan kom je in het christendom terecht en dan zeggen ze, de mens is de kroon der schepping. Waar dat staat, weet ik niet. In een of ander formulier misschien, ik weet niet. Maar men kent het uit de traditie. Nou, echt niet. Echt niet. Maar men draait die dingen om. En soms kan ik het ook niet langer aanzien en niet langer aanhoren, dat gezeur over zoveel miljoen jaar geleden, dit en dat, en dan leggen ze dat uit met computeranimaties enzovoorts. En zo worden wij dan bedrogen en tegelijkertijd zijn ze aan het uitleggen hoe dingen in de natuur een reden hebben, waarom het is zoals het is en waarom het zo moet en niet anders, zonder te erkennen dat daar iemand achter zit die dat dus om een of andere reden zo ontworpen heeft. Bespottelijke dingen zijn dat. Terwijl het veel makkelijker. Ik zie die dingen vaak en dan bij mij gaat meteen het boek met de symboliek en de typologie gaat open. En dan denk ik, leuk. Ja, wat zoiets uitbeeldt, hè. Hoe de vrouw opgesloten, het vrouwtje wordt opgesloten, van zijn neushoornvogel, wordt opgesloten in zo'n boom. Wordt het gat half dicht gemaakt door het mannetje. En de vrouwtje zit daar met de eitjes enzovoort. En dat blijft dicht. En het mannetje zorgt voor de aan- en afvoer enzovoorts. En pas als die eieren uitgebroeid zijn en het jong een beetje rond wil gaan scharrelen, dan wordt het gat opengemaakt en dan wordt geopenbaard wat de vrouw heeft voortgebracht inmiddels. Want voor die tijd was het verborgen. Dat is toch gewoon onze bedeling? Zo onmoeilijk kan het wezen. En als je zegt, ja, dat is wel ver gezocht, dan moet ik je zeggen, ja, maar het zit overal achter. Je vindt het altijd terug. Dat is planmatig. En dan heb ik meelijden met die lui die dan hebben over de natuur en die dan vragen stellen, waarom doet zo'n beest dat? Ja, waarom doet zo'n beest? Dat beest weet niet. Die hebben geen verstand, die hebben geen hersens. Al doet men, ja, ze hebben hersens voor de motoriek. Maar op een of andere wijze volgen ze een patroon. Dat is geprogrammeerd, maar doe wie? Dat wordt niet met overleg gedaan. Nou ja, enzovoorts.
Ja, dat was pas een schilderij van Engeland. Met de House of Parliament, met al die apen. Wat pas geveld is, een pracht van een voorbeeld.
Ja. Ja, precies, ja. Nou ja, ik moet me van losmaken van dat soort dingen. Maar ik hoop dat duidelijk is. Al die dingen, alles in de natuur. U weet wat, dat is wat wij in Nederland niet hebben. Maar toch maar. Ik blijf dat roepen. We hebben hooguit een parkje, een tuintje, waar ze een hek omheen gezet hebben. De Veluwe bijvoorbeeld, de Hoge Veluwe. Daar hebben ze een hek omheen gezet, maar ik ben er wel eens geweest. Het is gewoon één park. Netjes op de paden blijven en niet door het gras lopen. En toegang betalen. Dat is toch niet de natuur? Vroeger was het andersom. Dan moest je op de paden blijven en toegang betalen als je de stad in wilde. Toch? Was aangelegd. Nu is het zaakje omgedraaid. Ik blijf het vreemd vinden. Ik verbaas mij over zo'n vreemde wereld. Maar goed. Het is toch ons ook niet.
Het is onze wereld.
Het wild gedierte en alle vee, kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte. Ik moet erbij zeggen dat als het gaat over gevleugeld gevogelte, dan is dat mensen dus meestal inclusief en soms zelfs alleen maar insecten. Nou ja, ik was me dat ook nooit zo bewust, maar ik moest laatst eens even lezen hoe dat dan zat met reine en onreine dieren. Daar weet ik weinig van. Omdat ik geleerd heb, het is niks onrein in zichzelf enzovoort. Dan die achter iets onrein te zijn, dien is het onrein, dus mij maakt het niet zoveel uit. Maar ja, het is een Bijbels gegeven toch in het Oude Testament. En wat wordt er dan rein gerekend en wat onrein? En dan gaat het over gevogelte, het gevleugelte dat op de aarde loopt met vier poten. Nou, schaap met vijf poten, dat schijnt te kunnen, hoewel ik daar steeds meer twijfels over krijg de laatste tijd. Maar die ook maar te zeiden. Maar kip met vier poten, het schijnt wel eens voor te komen, maar het is niet een normale vorm. Maar kennelijk gaat het over insecten dan, die eventueel ook inderdaad gegeten worden, trouwens. Nou ja, sprinkhaan. Ja, dus toch maar weer. Het gevleugeld gevogelte. Alles wat vliegt. Het idee is wat in de hemel, de eerste hemel, maar wat vliegt. Aarde, hemel, afgrond. Dat gaat over de natuur, dat is inclusief het gedierte, planten en dieren. En dan wordt het in vers 11. Gij koningen der aarde en alle volken. Het woord volken is het woord voor dat wat vergaderd is. Het is niet am en het is ook niet gooi. Het is wat anders. In de zin van wat bij elkaar hoort. Koningen en degene die deel uitmaken van hun koninkrijk. Ik moet er meteen bij zeggen dat koninkrijken in de... van oudsher moet ik dan zeggen, een koning is niet koning over een gebied, maar over een volk. En dat is het koninkrijk. Daarna zijn wij gewend aan de gedachte dat zo'n volk zich ergens vestigt en dan wordt er een hek omheen gezet en is dat het koninkrijk. Maar van oudsher trok het volk altijd rond. Het gaat niet over grenzen. Het gaat over wie er wel of niet bij het volk hoort. Ook dat is in onze dagen, in onze cultuur, omgedraaid. Het gaat erom wat binnen onze grenzen valt en dat wordt dan tot het volk gerekend. Maar ja, dat is van oudsher niet zo. Maar de koningen zijn koningen over hun volk, waar het zich ook bevindt. Merkwaardigerwijze heeft zich dat toch in Europa, niet maar van oudsher althans, maar bij andere volken heeft het zich wel gecontinueerd. Ik wou het Joodse volk weer als voorbeeld nemen, want daar dient het ook voor. Waar ter wereld het ook is, als het religieus is, staat het onder het gezag van het Sanhedrin, de Hoge Raad en wel de Hoge Priester. Tenminste, zolang je het in de Bijbel kunt volgen. En daarna wordt het iets moeilijker. Maar wij kennen vandaag het voorbeeld van, wat moet ik noemen, Iran? Oké. Turkije. De lange arm van Marokko. Door de regeringen van die landen wordt invloed, macht uitgeoefend over degenen die helemaal niet in het land wonen. Maar ergens anders. Heb je dat nog? Wij vinden dat vervelend, maar ze hebben daar een andere kijk op het op wat tot het zo'n volk behoort. Nou ja, dat is klassiek. Dat is de klassieke strijd tussen de rangers en de rangers en de farmers in het Wilde Westen van vroeger. Heb je dat nog? De rangers die hadden vee en die gingen overal met hun vee waar maar te grazen was. En de farmers, dat zijn ook boeren, maar die bebouwen de grond. En die zeggen, ja, ik moet hier geen vee hebben. Ik heb hier de aardappels of de suikerbieten of wat het maar wat. Veen koloniaalse invloed is dat op mij. Dan hebben we de suikerbieten in de grond staan enzovoort. Er moet geen vee komen. Dus ze zetten een hek om het terrein heen. En dan komen de rantjes, de boeren met hun vee. En die zeggen, ja, het land is van iedereen. Kom. Dus weg met die hekken. En daar hebben we al die films aan te danken. Die dan weer in Italië en in Spanje zijn opgenomen. Maar, of in Marokko, ja. Toen we... Zoiets. Maar het is het oude probleem. Maar dat is even terzijde. Het gaat over koningen der aarde, koningen van het land, Erets, dat woord staat er. En alles wat tot hen vergaderd is, wat bij hen hoort. En dan heet het gij vorsten. Daar staat inderdaad het woord tsar. Dus de tsaren, de sjaars en de cesars en wie ze maar zijn. De vorsten, machthebbers. En alle rechters der aarde. En de rechters, dat zijn de richteren. Ook van het boek Richteren, dat heet zo, dat is met dit woord. Wij kennen het niet zo. Safat. Safat, Safat, of wat het maar is. Als aanduiding van machthebbers, degene die de heerschappij hebben... Of het rechters zijn in de zin van dat ze de wet hanteren. Ja, dat hangt vanaf van de staatsinrichting hoe ze dat hebben. Maar het zijn machthebbers. Wij kennen dat niet zo. En als we het kennen, kennen wij het niet eens uit de Bijbel zozeer. Want dat schijnen wij niet te kennen. Maar kennen we het van de Carthagers. Want dan waren het de Sufeten, meervoud. Die Carthago, het Carthagese Rijk, bestuurden. En ik wijs er dan weer op dat dat gewoon het woord voor richter is. Safat, Safatim, of wat dat maar is. Gewoon het woord voor richteren en het is een aanduiding van de Israëlitische oorsprong van Carthago. Heb je dat? Nou ja. Maar richters. Hier vind je dus drie verschillende termen voor machthebbers. De vierde vind ik niet. Dat is die van Cohen. Cohen. Dat wij geneigd zijn te vertalen met priesters. De Joden ook. Maar ik moet u zeggen dat Cohen gewoon een woord is voor iemand die een officieel ambt bekleedt. Van overheidswegen. Kan niet schelen welk ambt het is. Dat is een Kohen. Of een koon of een kaan. Zo uit de garage. Bij ons. K-H-A-N. Maar het is gewoon het woord voor een machthebber. Ik wist het ook niet. Ja, ik weet wel dat het zo in het woordenboek staat. Totdat ik het tegenkwam. Niet bij de Carthagers, maar bij de Chazaren. Want het hoofd van de Chazaren, wat wij een koning zouden noemen, heet een Kagan. En laat ik nou een Jood gekend hebben. Die christenjood, die heette Mark Kagan.
En dan die schilder.
Maar het Kagan, dat is de term voor... De koning van de Chazaren. De Chazaren zijn weer de stamvaders van de Askenazische Joden. Er zal best een uitzondering zijn ergens, maar dit is de regel. Maar hun koning heet gewoon zo. Toen heb ik het eens nagekeken. Van hoe zit het met dat woord? Heet die Jood die ik gekend heb, dan Mark Kagan, heet die dan naar de Chazaarse koning? Nee, het is gewoon ook het woord voor wordt Cohen en ambtsdrager. Zo heb ik het nagekeken. Ik weet niet meer precies waar. Want etymologie blijft een vreemde zaak. Wat de gegevens. En toen kreeg ik een lijstje met woorden die daar vanaf stammen. Waaronder ons Nederlandse woord. Koning. is gewoon Cohen. Kaan. Gaan. Koning. En dat is het dan. En dan denk ik, ja, dat, zo is het dan dus, ja. Het is gewoon het woord voor een machthebber. Het kan niet schelen wat het is. Want de term priester, ja, hoor eens. Het woord priester is in de eerste plaats niet Nederlands. Het is een verbastering van een Grieks woord. Dat is bekend, dat is niet moeilijk na te gaan. Het woord priester komt van presbyteros. Dat is de verbastering. Ik weet niet wie het verbasterd heeft, zal een Amsterdammer geweest zijn. Maar verbastering van het Griekse woord presbyteros en een presbyter in het Grieks is een oudste. Een ouderling. Als je het woord ouderling tegenkomt of oudste in de Bijbel, dan is het dit woord. Maar het woord is in het Nederlands verbasterd tot priester. Kortom, ik bedoel te zeggen, er is niet eens een woord voor priester. Voor wat wij bedoelen, een geestelijk ambt of zoiets. Er is zelfs niet een woord voor. Want Cohen, ja, dat betekent ook niet priester. Cohen betekent een ambtsdrager. Een commies. Ik weet niet hoe je dat noemen moet. Iemand die van overheidswege is aan. Een beambte. En of het een hoog ambt is of een laag ambt. Het hangt van het woordgebruik af. Hangt van de context af en wat het maar is. Zodat u dat dan ook weer weet. Hè? Dat is nou vervelend voor degene die Cohen heten. En dus menen dat ze van Levi afstammen. Dat is, ja, sorry. Ik gun het ze van harte. Ik gun ze nog meer dat ze tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Van wie je dan ook afstamt, je wordt in ieder geval een priester. Dus ook als je niet Cohen heet. Dus ja, daar gaat het me niet om. Maar het gaat me gewoon om de waarheid. Hoe zitten die begrippen, waar komt dat vandaan, enzovoorts. Nou, en dan blijkt het een... Want je komt het woord in allerlei talen tegen, toch? Nou ja, Oosterse talen, vooral Kaan, Koon, en wat het maar was, Kahane, helemaal lang uit, met allerlei A's ertussen, of van Kagan, was het, ja, dit, ja.
Zo. In Genesis 14 wordt Melchizedek ook als priester voorgesteld, zoals we weten. En daar is het Hebreeuwse woord ook Kohen.
Ja. Ja, overal waar je in de Bijbel leest, in het Oude Testament leest priester. Misschien dat er een uitzondering is in een moeilijke tekst. Maar dan wordt het woord Kohen vertaald met priester. Maar, het woord, maar in je Hebreeuwse woordenboek, hoe ze maar heten, daar staat gewoon dat het betekent een ambtsdrager. Kan van alles zijn. Want soms wordt het gebruikt en dan is het niet de aanduiding. Duidelijk blijkt dat het dan niet de aanduiding van wat wij een priester noemen. Maar er komt toch die term voor. Hoeveel schriftplaatsen dat zijn, weet ik ook niet. Maar dit staat gewoon in je... Of het ook in je Strong staat, dat weet ik niet. Maar dit is algemeen bekend. Maar wat ik niet wist, is dat het daar buiten het Hebreeuws, buiten het Jodendom, dat het woord zo vaak voorkomt. En dat je het dan niet moet opvatten als priester. Maar wij kennen in het Nederlands ook mensen die koning heten van hun achternaam. Maar dat betekent niet dat ze van het huis van Oranje Nassau afstammen. Ik heb alleen maar twijfels gehad over Koen van Nassau. Heb je die nog gekend, Koen van Nassau? Nee, is mijn grote voorbeeld, een vibrafoon. Maar zo lang overleden. Koen van Nassau, accordeon en vibrafoon en marimba enzovoort. Koen van Nassau, de reservekoning van Nederland, was zijn bijnaam. Maar zijn afstamming heb ik nooit kunnen achterhalen. Maar het zou kunnen zijn dat het een bastaardlijn is van de familie Oranje Nassau. Komt meer voor. Maar toe maar. Daarom zullen we het er ook maar niet verder over hebben. Toch? Ja. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel mensen in Nederland zo'n titel dragen. Over de ridderen willen we het niet hebben. Maar er zijn mensen genoeg die heten kardinaal of bisschop. Of toch? En koning, keizer, admiraal, en u weet dat ze allemaal doen, enzovoorts. Ik kan het zo gek niet bedenken, of toch? En het zegt niks over een afstamming, hoor. Meestal zijn het gewoon van oudsher bijnamen. Namen die door de volksmond gegeven werden aan iemand die overgegaan zijn op de familie. Zo steekt dat in elkaar. Maar dat terzijde. En zo heten er ook een heleboel mensen. Kaan, Koon, Kahaan, en wat het maar was. Ja. Gij koningen, gij vorsten, gij sufeten. Met een vernederlandse term daarvoor. Want het is een vernederlandse term, sufeten. En dan staat erbij, dat zijn de machthebbers, waren de machthebbers in Carthago. En hier staat het woord, dus safat. Richteren, ons woord richteren. Dat zijn de machthebbers die de eerste verantwoordelijkheid hebben om de Heer te loven. Waarom ook niet? Ze zijn ook door de Heer als zodanig aangesteld. Niet op persoonlijke titel, maar in hun functie. Vanwege hun ambt, om zo te zeggen. De overheid is immers een ordinantie gods, heet dat. En daarna krijgen we jongelingen en ook maagden. Ik las de vertaling beide jongelingen en maagden. Maar het is jonge heren en jonge dames gewoon, hè. En daarna gij ouden met de jongen. Onder ouden ook te verstaan degene die hoger in rang zijn. Zodat de term, daar gaat hij dan, de term oudste, presbyter uit het Grieks, wel degelijk van toepassing is op degene die eventueel hoger in de pikorde zijn, al of niet officieel, zonder dat het iets te maken heeft met leeftijd. U weet, ik kom uit de vergaderingen. Mijn grootvader kwam in de vergaderingen overigens. En die legde dan uit, ik geloof niet zwart op wit, maar dat weet ik niet meer. Weet ik niet, daar ben ik niet tegengekomen. Maar mondeling, ik heb hem vaak horen spreken als jongen. En die legde eruit dat er geen ambten bestaan in de gemeente. En dat het woord presbyter vertaald met oudste gewoon betekent. En dat kon hij aantonen, ouder in leeftijd. Dat het dat betekent. En daarna moest ik naar school en leerde ik dat het woord oudste ook in het Nederlands de betekenis kan hebben van ouder in rang, zonder dat het ook maar iets met leeftijd te maken heeft. En vandaar dat de kapitein van een schip de oude heet, hoe jong die ook is. Ook in gewoon Nederlands. Het verhaal klopte dus niet. En dat zijn de bekende fouten in de logica. Men bewijst het één en meent dan dat het andere dan dus tegengesproken is. Maar dat is dikwijls niet het geval. In dit geval dus ook niet. Het kan net zo goed een ambt zijn. En hier dus ook, ouderen met de jongen kan net zo goed, helemaal niet op leeftijd slaan, maar op hoger en lager in rang. Dat parallel loopt, dit is ook zo. Nou ja, dat was vroeger zo. Zeg. Toen we nog natuur hadden in Nederland, was dat nog zo, zal ik maar zeggen. Heb je dat nog? De hogere leeftijd is ook hoger in rang. En tegenwoordig weten we daar allemaal niks meer van. Want we hebben liever helemaal geen hogere in rang meer. Toch? Maar goed, ik scheur me daar maar weer van los. Het idee is dat wie het ook is, de ouden en jongen, de Heer zouden loven. En dat wil zeggen, niet af en toe een versje zouden zingen, sprak hij toen cynisch. Sorry. Soms ben ik, druk ik me misschien wat te scherp uit, maar ik bedoel gewoon dat heel onze levens. Zei ik u al dat ik uit de vergaderingen kom? Nou, daar zeiden ze dat je een priester was en dat je daarom je priesterlijke taak moest vervullen door zondagsmorgens aan het avondmaal aan te zitten. Je moest er zijn en je moest deelnemen. Ik heb het nooit kunnen begrijpen. Nee, zo klein als ik was, ik heb het nooit kunnen begrijpen. Als je dan priester bent, ben je er toch niet alleen op zondagochtend? Als je het bent, ben je er toch niet alleen maar op zondagochtend? Dat geldt toch gewoon alle dagen. En toch is het waar, de bedoeling is dat je je plaats inneemt. Maar het is niet die stoel. Je vaste plek rondom de tafel. Want ja, allemaal traditie. Het is niet die stoel daar aan die tafel. Maar beschouw het dan maar als symboliek. Je moet je plaats in de gemeente als zodanig innemen. En inderdaad, niet alleen op zondagmorgen of wanneer het maar was. Want dat was dan zo. Aan het avondmaal deelnemen. Maar je moet alle dagen van je leven leven uit wat de Heer je geeft. En waar hij je mee voedt enzovoorts. Heb je dat nog? En het is 24-7. Alleen die term, die kenden wij niet toen we nog natuur hadden in Nederland. Ja. Zoiets. Kortom, het zou allemaal zijn, wij zouden allemaal leven, dag in dag uit, altijd, tot eer van de Heer. Dat je daarvoor je leven moet aanpassen aan het woord van God, precies. Maar niet andersom, hè. God. Dat zij de naam des Heren loven, aanvoegende wijs, dat is de wens dus, het ideaal. Dat zij de naam des Heren loven. En niet maar dat zij de Heren loven, maar dat zij de naam des Heren loven. En de naam, ik weet het, de naam is Jehovah. Maar het idee is dat het woord naam duidt niet maar op een aanspreektitel of een telefoonnummer. Of wat het maar is, om iemand attentie te vragen. Of om een brief te adresseren. Iemands naam is iemands reputatie. Staat gewoon in je woordenboek. Is wat er over iemand bekend is. Is wie zo iemand is. Het hangt rechtstreeks samen met wat begrip wat wij noemen identiteit. Het heeft namelijk van doen met wie iemand in de praktijk is. En dat hangt samen met wat iemand zo al in zijn leven gedaan heeft. Want dat is je identiteit. Er is nog een ander woord voor, dat is je ziel. Dat is wie je bent. Zie? En de naam des Heren, ja, dat is niet maar abstract. De Heren, laat staan abstract, vier letters voor zijn naam. Maar het is degene die is wie hij is. Dat is dus de betekenis ongeveer van de letterlijke, vierletterige naam. Het tetragrammaton. Men vertaalt het met hij is. En hij is wie hij is en hij zal zijn wil zijn. Het betekent gewoon hij is die onveranderlijke God. En zijn woord is dus inderdaad ook onveranderlijk. Heb je dat nog? En het is het enige onveranderlijke wat wij kennen. We kunnen kennen. Want in de natuur, die van Attenborough, of van wie het maar was ook alweer, ja, bestaat dat niet. Echt niet. Nee, waar ik nou weer aan denk, ja, aan het koraalrif, waar ze mooie films van maken, en dan komen vertellen dat het bedreigd wordt enzovoort. En noem mij dan eens iets in de natuur dat niet bedreigd wordt. Om over in onze parken, in ons achtertuintje maar te zwijgen. Alles wordt toch bedreigd, wat is daar voor nieuws aan? En je weet toch ook dat het geen doen is om het in stand te houden? Dan leren wij iets over relativiteitstheorie en meer van dat soort onzin enzovoorts. En dat alles veranderen. En dan moeten wij aan de andere kant proberen het zaakje toch in stand te houden. Koraalrif. Ja, ik vind het ook jammer dat zoiets verdwijnt. Ik weet ook dat op een andere plek het ontstaat weer. Dat weten die lui ook wel, maar ja. Je moet er iets hebben om aan de kost te komen met je verhaal, met je film. En als je een beetje natuurfilm wilt verkopen, moet je er iets van milieu en bedreiging bij inbrengen. Dan levert het veel meer op. Dan kan je het verkopen. Ik heb een man gekend, die woonde niet zo ver hier vandaan. Ik ben altijd zijn naam kwijt. En die had een, weet ik veel, die maakte ventilatoren of zo. En die zegt, nee, wat ik doe, is milieutechniek. Ik noem het milieutechniek. Wanneer was het? Nou, 1975, denk ik. Dat is 45 jaar geleden, zoiets, ongeveer. Dan zei ik, ik noem het milieutechniek, want dat is de toekomst. Zeg, wat doe je dan? Ik maak van die afzuiginstallaties voor voor de houtdraaierij of zo, voor de zagerij enzovoort. Dat moet, want dan stuift het zo in het bedrijf, dat moet afgevoerd worden enzovoort. Ja, nou ja, wij noemden dat luchtbehandelingssystemen. Daar had ik mee te doen in diezelfde dagen. Luchtbehandeling, stortventilatoren. Maar hij deed ongeveer hetzelfde, maar hij noemde het milieutechniek. Ja. Ja, en dan levert, dat zei hij ook, daar kan je veel meer geld voor vragen. Dat levert geld op, dat is prima. Nou ja, Koos Mosterd, ik weet het ineens weer, Koos Mosterd. Ja, nou, laat me zitten. Wat een gedoe allemaal. De bedoeling is, en de volgende psalmen, daar krijgen we dat ook nog. De bedoeling is dat al wat adem heeft, kortom, al wat geest heeft, al wat leeft, al wat beweegt in deze wereld, is het tot eer van God. En niet alleen omdat het eenmaal een schepping van God is, maar ook omdat het de werken Gods, nee, niet alleen maar is, maar ook demonstreert. Kijk, ik heb het u misschien wel eens gezegd, ik heb soms wel eens wat moeite met liederen als als oog en oort aanbiddelijk wonder, aanschouwd van, hoe heet het, van de sterren zonder tal en het dreunen van de donder enzovoort. Ja. Daar heb ik wel eens moeite mee, want ik ben soms bang dat het niet verder komt dan dat we alleen maar geïntimideerd zijn door natuurverschijnselen. En dan moet God wel erg groot zijn. En dan moet ik u zeggen, ja, dan heb je toch het meeste gemist. Hetzelfde geldt voor een lied van Ralph Carmichael, waar ik een groot bewonderaar van ben trouwens. Ralph Carmichael over Zie ik sterren aan de hemel staan. Maar, ja. Ja, ik stem er helemaal mee in, hoor, met zo'n lied. Maar het is veel meer dan dat. Veel meer dan dat. Niet maar een schepping, maar wat God ermee doet. En hoe hij dat grotere werk dat hij doet, ook daarin tot uitdrukking gebracht heeft. Zodat we daadwerkelijk niet alleen de schriftuur hebben, maar ook de creatuur als uitdrukking van het wezen Gods. Hebben jullie dat nog? En dat alles zou zijn tot eer van God. En niet alleen vanwege de grootheid van de schepping als zodanig. Ik kan net zo goed van verbijstering stilvallen door de kleinheid van de. Heb je dat nou ook? We hebben van die kleine. Almere is, heb je zo'n, dat noemen ze zilvervisjes, zo'n plaag is dat in Almere. Elke dag trap ik er wel een stuk of vijf dood. Nou, niet helemaal vijf, maar toch wel. Dit is echt waar. Dit is een verschrikking. Jawel. Van die beestjes. En hoe snel die dan zijn. En ik zie niet, ja, dat komt misschien doordat mijn bril ook langzamerhand achteruit gaat. Maar goed. Maar, dus ik zie alleen maar zo'n zwart vlekje, daar komt het op neer. Dus meestal is het ook veel te donker om beter te zien. En hoe snel dat dan gaat en hoe snel je er achteraan moet voordat, en anders kruipen ze ergens weg waar wij grote mensen helemaal niet bij kunnen komen enzovoort. En dan denk ik, en dan moet er ook een iets als een zenuwstelsel in zitten enzovoort. Dus zo'n beestje moet ook op een of andere wijze weten waar hij naartoe moet en waar de vluchtroutes zijn en alles. Toch? Hoe minuscuul dat is. Nou ja, en dan heb je nog beestjes die kun je helemaal niet zien. Ook niet met een goede bril. Dan moet je nog met een elektronenmicroscoop enzovoort. En dan, hoe bestaat het allemaal? Want dan komt Attenborough, die komt ons uitleggen dat het allemaal vanzelf ontstaan is en dat de natuur dat zo regelt enzovoort. En dan vertelt hij het alsof hij het geregeld heeft. Want dat proef je erin door. Hij staat er volledig boven, hij heeft het helemaal doorzien. En dan komt ons dat van hoger hand uitleggen alsof wij in een kleuterklasje zitten enzovoort. Zeer boeiend allemaal. Nou ja. Dat deugt wel voor het kleuteronderwijs. Maar toch maar. Het zijn mooie films, het zijn mooie plaatjes. Maar die teksten erbij, beste mensen. Wat een verschrikking. Ik heb nog een paar voorbeelden daarvan. Maar, van mooie plaatjes, maar die teksten erbij. Oh, verschrikkelijk. Nou goed. Dat zij de naam des Heren loven, want zijn naam alleen. Zijn naam alleen is hoog verheven. Let op, hoog verheven, dat is dubbel. Het is die naam boven alle naam. Impliciet, het is de naam van de Heer Jezus Christus. Want die heeft een naam gekregen boven alle naam. Dat moet dus deze naam zijn. Niet alleen vanwege twee teksten, deze en die van Filippenzen natuurlijk. Maar we vinden dat veel vaker in de Bijbel vermeld. We wennen er ook aan, maar zijn naam is hoog verheven, is boven al deze dingen, dat staat er ook. Zijn majesteit, of hoe je dat maar vertalen moet, zijn pracht, zijn heerlijkheid, is over de aarde, dat wil zeggen is boven de aarde, is ver boven de aarde, is over de aarde en in de hemel, en de hemel. Dat wil zeggen ook boven de hemel. Let op het enkelvoud deze keer, boven de hemel. Wat je er ook onder verstaat, de Heer is hoger dan dat. En daarna moet ik erop wijzen dat natuurlijk, je kan dat opvatten als een plaatsaanduiding. Zo van, nee, je moet nog verder, je moet nog hoger en daar nog hoger enzovoort. Maar het is natuurlijk toch in de eerste plaats een aanduiding van rang. Ja. Heb je dat?
Ja.
Dan is het nog steeds positie, maar niet in de zin van coördinaten. Dat zal je ook niet lukken om daar een locatie voor aan te wijzen. Hij is hoger dan dat, verheven over deze wereld. En dat betekent automatisch, volgens klassieke beginselen, alles wat onder hem is, is tot heerlijkheid van hem. Dat is de essentie van iets als rangorde, iets als hiërarchie. Zo steekt het systeem in elkaar. Men dient iets wat hoger is. En daarmee ontstaat een soort van eenheid. En vandaar dat ook het Nieuwe Testament daar werk van maakt in verband met onderdanigheid enzovoorts. De een zijn de ander onderdanig enzovoorts. En dan komt er een uiteenzetting van hoe het dan zit. Maar dat is de essentie van iets als hiërarchie. Maar u weet hoe het is. In onze cultuur, onze modernere cultuur, heeft men alles plat gemaakt. Uitvinders van het gazon, zeg ik altijd. Maar goed, we hebben alles vlak gemaakt, dus wij kennen dat hele begrip niet meer. We maken ons zorgen over een koning die te weinig belasting betaalt of zo. Wat een dwaasheid. Wij betalen belasting aan de koning. Als hij tenminste koning is. Maar ja, dat staat dan ook weer ter discussie natuurlijk. Ja, dat zijn rare dingen, maar we zijn die dingen kwijtgeraakt. Normaal gesproken, wij betalen aan de koning en het komt in zijn portemonnee terecht. En van daaruit regelde hij weer. Dit is hoe het van oudsher altijd gegaan is, dus de normale gang van zaken. Alleen ja, wij hebben een andere kijk erop gekregen. We hebben die hoogbouw hebben wij afgeschaft, behalve de letterlijke, uit hoogmoed zal ik maar zeggen. Maar wat de mensen betreft, allemaal gelijk. En daar zaten dus inderdaad die vier filosofen, MV, over te delibereren. Over hoe gelijk men dan wel was, enzovoorts. En hoe wij daarover denken, hoe de mensen, die gelijkheid, enzovoorts. Men zat toch op. Dat bestaat niet. En als het wel zo is, dan is dat het einde van de mensheid. Je hebt van doen met een God die daarboven staat. Een God die een menselijke overheid gegeven heeft. Die rangorde heeft aangebracht en daar ook rekening mee houdt enzovoort. En voor ons als nieuwe scheppingen geldt dat net zo goed. God als hoofd van Christus, Christus als hoofd van de man. De man als hoofd van de vrouw. Dus 1 Korinthe 11, wat ik nu gewoon uit het hoofd citeer. Dat is niet wat ik bedenk. Maar daar heeft men tegenwoordig bezwaren tegen. Dan wordt het moeilijk. De vrouw is de heerlijkheid van de man en de man is de heerlijkheid van Christus en Christus is de heerlijkheid van God. Zo werkt een hiërarchie. En dus, al wat beneden is, al wat onder God is, is het tot heerlijkheid van God. En dat zal onze levens moeten bepalen. Gericht zijn op hem. En zo werkt het in het onderwijs ook. Al zijn het meestal de meisjes die dat achteraf vertellen, hoe dat dan gaat. Ze waren goed in bepaalde vakken, maar dat komt omdat ze de leraar wel aardig vonden. Dan doen ze het voor de meester. En maar ik denk dat het bij de jongens ook zo was hoor. Alleen ja, die letten meer op andere dingen, maar het is wel zo. Daar doe je het voor. Zo komen wij bij het laatste vers van Psalm 148. Het ging over hemel en aarde en daarna over al wat op de aarde is. Inclusief de volkeren en alles wat op de aarde eventueel hoog verheven is. Maar alles is ondergeschikt aan de naam des Heren die door hen gelooft. Geprezen namelijk zou worden. Want zijn majesteit is over de aarde en de hemel. Dus boven de aarde en de hemel. Over is op, dat weet je toch, hè? Over betekent boven. En hij heeft de hoon zijns volks verhoogd. Als je het makkelijker wil hebben, dan sla je het woord hoon gewoon over. Dan verandert niks. Dan heet het gewoon, hij heeft zijn volk verhoogd. En dus de roem al zijn gunstgenoten, de kinderen Israëls enzovoorts. Maar het heet, hij heeft de hoorn zijns volks verhoogd. Wat maakt het voor verschil dat het woord hoorn hierbij gebruikt wordt? Het antwoord is niks. Of, er hangt een specifieke betekenis aan het begrip hoorn. Nou moet ik u zeggen dat hoorn, wij kennen het woord ook als het woord. Ik heb het over, niet de betekenis, ik heb het over het woord hoorn. Het woord hoorn is hetzelfde als ons woord kroon. Sterker nog, het Hebreeuwse woord voor hoorn is keren. Iets met een Q geloof ik, maar als een K uitgesproken, K-R-N, maar dat is het woord kroon. Ons woord kroon is dus het Hebreeuwse keren, is gewoon hetzelfde woord. Maar het wordt opgevat als een hoorn, maar als je de H wat harder maakt, dan wordt het een C-H of een K-H of wat het maar is, dan een harde H dus, hè? Niet de zachte van de Brabanders, maar een hele harde van wie? Van Daremieren. Dan heb je alsnog kroon. Dus het blijft, hoorn is kroon en kroon is hoorn. Het hoofd van de bok is, de kop van de bok, sorry. De kop van, het hoofd van de eenhoorn, dat is een paard toch, is gekroond met een hoorn. Een kroon. En om klassiek verder te gaan. De vikingen. Komma. Nou, wat komt er dan? Ja. Mijn zoon weet het wel. De vikingen, uitvinders van de kapstokken. Ken je die act niet van Toon Hermans? zo'n ding voor zijn ogen. En dan staat zijn zoon Maurits. Die staat er dan naast te lachen. Maar goed, die ek. Met zo'n helm op en dan met de uitvinders van de kapstokken. Ik kon er nooit aan. Maar die demonstreren hoe dat is. Ik had natuurlijk ook Asterix kunnen aanhalen. Maar ja, u weet wel, met die oortjes op zijn helm. Het is klassiek dat er hoornen zijn op helmen. Maar eigenlijk is dat ook een kroon, al heeft men mij weer verteld dat de kroon met die punten een uitbeelding is van de zon. Met de krans, stralenkrans van de zon daaromheen. En dan zeg ik, ja, dat heb je nou leuk bedacht, maar weet je hoe de stralenkrans van de zon heet, officieel?
Corona,
de kroon. Het heet toch de kroon, het blijft hetzelfde verhaal. En de hoorn staat dus voor de kroon, maar dat is niet het eind van het verhaal. Het idee van de hoorn is namelijk niet maar dat het koningschap, dat doet het, maar het is niet maar dat het koningschap uitbeeldt. Het idee van die hoorn is dat eerst het beest noodlottig overleden is. En dat daarna de hoorn alsnog wordt opgericht. Zo heet dat toch? In Lucas 1. Sorry, kerst. De hoorn der zaligheid. De hoorn des heils. Die kent u toch? De hoorn. Nou ja, goed. Dat is de herleving, feitelijk. Als we gewoon wedergeboorte zeggen. De herleving van wat overleden was. En als demonstratie kennen wij de uitspraken in 1 Samuel, waar tot Samuel gezegd wordt: neem uw hoorn met olie, waar die hoorn ooit aan vastgezeten heeft, weet ik niet. Schaap. Ligt voor de hand. Ramshoorn. Ook goed te verdedigen. Wat het maar was. Maar een hoorn die gebruikt wordt als een soort fles. Maar wij kennen dat, want ik weet niet of je ze op de rommelmarkten nog vindt. Maar in de musea in elk geval wel. Zo'n mooi versierde hoorn. En ze wordt meestal gepolijst ook nog. En met aan het puntje een mooi bolletje eraan. En een kettingje en wat het maar was. Voor de sier. En de bovenkant gewoon een deksel. Nou, de bovenkant. De brede kant bedoel ik. Waar het ding open is. En of je daar dan olie in bewaart. Of een jonkie. Een oude kan natuurlijk ook. Maar ja. Dat bedoel ik zoiets. Of dat je daar je kruid in bewaart. Want die is klassiek, hè?
Ja, die is klassiek.
Die is klassiek.
Ja.
Ja, ik ben een jaar lang, anderhalf jaar in Breda geweest. Dus militair. Het kruid moet je droog bewaren, heb ik al begrepen. En het kruid wordt van oudsher bewaard in zo'n hoorn. Met zo'n mooi puntje eronder. En dan kon je van daaruit kon je zo de voorkant van je val brengen. Nou ja, ik roep maar wat geks. Je musket, je donderbus, dan liet je de kruid in de loop laten lopen. En dan met een pompstok aanstampen, niet hard, want anders ontploft hij meteen. Maar heel voorzichtig, een patroontje, kogeltje erop en zo, of wat het maar was. En zoiets. Maar vanuit zo'n hoorn met kruid, heb je dat nog? Een beetje militair museum kun je dat nog gaan bezichtigen. Maar en hebben we nogal wat uniformen. Ik heb altijd het idee dat die Schotse uniformen, over die rokjes zullen we het niet hebben. Dan denk je weer meteen een regenboogvlag. Dus dat kan je allemaal niet doen. Maar er hoort toch ook zo'n hoorn bij die ze hier dragen?
Ja.
Wat zit daarin? Whisky?
Whisky.
Ja,
komt er weer schot in. Maar, of toch kruid, want er komt er weer schot in. Nou ja, oké. Okay. Zoiets, te horen, maar in ieder geval iets krachtigs zit er dan in. Begrijp je wel? Dat, daar is een hoorn voor. In het geval van Samuel zat er olie in. En, nou ja, olijfolie, wat het maar was. En daar moest hij toen David mee zalven. En wat, ik weet niet of zij dat toen wisten, maar wij weten het achteraf. Het was de instelling van een permanent, een blijvend koningshuis. Waarvan de stoel niet zou wankelen tot in eeuwigheid. Oké, dat is pas later zwart op wit gezet. Maar dat is met veel dingen zo overigens. Papierwerk komt achteraf. Maar niettemin, wij weten dat het zo was. En dat is in tegenstelling tot dat diezelfde Samuel eerder Saul moest salven tot koning. Want dan staat er dat hij dat deed met zijn kruikje. Niet met een hoorn. Maar met een kruikje met olie. En kruiken, dat weet u wat de Nederlandse zegswijze daarvan zegt. He? Ja, die gaat lang te water, maar dan toch weer niet zo heel lang. Want ja, kruiken, het aardige van kruiken is dat je daar dan altijd overal de overblijfselen van vindt. En niet alleen naast het crematorium bedoel ik, maar ja, sorry. Dat is ook symboliek, dat doen ze in een kruikje. Maar je weet, als je ergens in de grond graaft, dan vind je scherven. Dat is de vloek van de archeologen. Wat vinden ze van de mensheid? Scherven. Dat zal ik wel altijd zo blijven. Ja, het gaat voorbij. Wat je overhoudt zijn de scherven. Dat is het kruikje. Dat is aardewerk. Dat is in zichzelf verder niks waard. En het koningshuis van Saul bleef bij die ene man, Saul. Nogal wat afstammelingen die toevallig overschoten hebben geprobeerd alsnog de troon op te eisen. Maar dat is niet gelukt. Heb je die nog? Nou goed, maar van wat gezalfd werd uit de hoorn, dat is het huis van David. Maar dat huis van David, daar ging van alles mee mis. Meteen al in de dagen van David al. Maar de Heer beloofde toch dat de stoel van dat koninkrijk niet zou wankelen tot in eeuwigheid. En achteraf weten wij hoe in essentie dat definitief vervuld wordt. Door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nadat hij eerst leed en stierf, stond hij uit de dood op. En dat is wat je hoorn voorstelt. Eeuwig leven. Een herleving van het een en ander. U weet wel. Als ik langs de andere kant was binnengekomen, had ik gezegd dat het gaat over de ramshoorn. En het geluid van de ramshoorn. De shofar, maar de shofar is een kerem. Is een hoorn. De shofar. De ramshoorn. En u weet, die klinkt. Die geeft de boodschap door. De ramshoorn. Vertaald met bezuin in de Statenvertaling, meestal. Dus er wordt iets uitgebazuind, de bezuin is een ramshoorn. Dat is de stem, het heet ook de stem des geklanks, en hoe dat maar heten mag, enzovoort. Maar de ram was toch dood? En toch klinkt zijn stem. Dat is wat het is. Het is, in zo'n ding wordt alsnog leven geblazen. Dat is de aardigheid van blaasinstrumenten, maar dat mag ik u helemaal niet vertellen natuurlijk. Daar moet je je eigen leven, je eigen asem in blazen. En zelf de toon invormen. Want je hebt dan wel iets als touché bij snaarinstrumenten, bij de piano's enzovoort. Dat doe je met je vingers. Oké, maar blazen, dat is echt nog een heel ander ding. Daar moet je dus helemaal met je hele lijf, asem, en moet je de hoorn tot leven wekken. Dat is inleiding tot het bespelen van de blokfluit. Maar, toe maar. Nee, zelfs daar geldt dat. Ja, zelfs daar. Dat is nog een makkie trouwens, maar zelfs daar. Nee, dat is echt waar. Dat is de aardigheid ervan. Het dode ding wordt tot leven. Het is hol, maar het wordt tot leven. Nee, en viool enzovoorts, en een luid en hoe het mij dan mag. Dat zijn ook holle vaten. Net zoals het dat niet is, resoneert het namelijk niet en krijg je er niet een muzikaal verantwoord geluid uit. Maar ja, dan krijg ik weer last met degene die elektrische gitaren bespelen. Nou, dus, hier houdt dan het verhaal maar weer op. Maar je weet toch dat het woord viool betekent schaal? Dat moeten we altijd uitleggen als we openbaring bestuderen. Maar dat betekent, ja, of je dat dan met een V of een F schrijft, kom op zeg. In het Engels is het trouwens een fiddle, en dat is echt met een harde F hoor. Al is het een violin. Fiddle. Het wordt dan wat iets lomper bespeeld, na het schijnt, maar toch. Doe maar weer. Zo is het. Maar de hoorn is dus een uitbeelding van macht, van kracht, maar eigenlijk van opstandingskracht. Ik doe er wat lang over om u dat te vertellen, maar dit is wat het is. Niet maar, het is hoorn, dat is kroon, dat is macht. Zoals die bok met zijn oren, waarmee die stoot en zo, als wapen. Over de kapstokken maar te zwijgen. Maar het is de herleving van wat overleden is. Het is dus een beeld, impliciet een beeld van opstanding uit de dood. Vandaar dat de kroning, ik heb het er nou toch over, de kroning eigenlijk een beeld is ook van wedergeboorte. Ja, dat weet men niet. Maar ja, waarom? Dat is met de Heer Jezus toch ook zo? Hij was gestorven, hij stond op uit de dood, hij werd tot leven gemekt en daarmee werd hem een naam gegeven boven alle naam. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond die enzovoorts. Inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods enzovoort. Dat is wat het is. Inclusief de zalving. Want men wordt in de Bijbel tot koning gezalfd. Maar de zalving is het meedelen van nieuw leven. Het is dus ook opstanding uit de dood. Zoek het maar wel, kijk de uitdrukkingen maar na in de Bijbel. Zie? Het blijft altijd hetzelfde verhaal. En dat is de betekenis dus van die keren. Hij heeft de hoorn zijn volks verhoogd. Impliceert dat het volk wedergeboren wordt. En niet alleen de individuen, de leden van het volk, maar ook als volk, ook als natie. Er komt eerst een eind aan en dan wordt het, om zo te zeggen, heropgericht. Daarom heet het ook in Ezechiël 37, nou ja, onder andere, maar daar staat: ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En abusievelijk wordt dat beschouwd als een tekst over de jongste dag en de opstanding der doden. Maar eigenlijk gaat dat vers helemaal niet over een lichamelijke opstanding uit de dood. Het gaat over de herleving van een natie, van een volk, namelijk Israël. De beide huizen van Israël. Lees het maar verder daar. Het is die profetie over het dal van het dorre doodsbeenderen. Ik zal u uit uw graven. Want Israël wordt geacht gestorven te zijn en begraven onder de volkeren. En daaruit zal het alsnog wedergebracht worden en zal de natie herleven. En mede voor de duidelijkheid, wat wij nu kennen als een natie, een staat onder de naam Israël, ja, daar komt eerst een eind aan. Die zal totaal eerst verdwijnen. En dan heb ik, ja, ik grijp dan zo'n gelegenheid aan en ik doe het met aarzeling, maar dan moet ik tegelijkertijd zeggen, nee, ik lees allerlei tijdschriften ook. Ze sturen me die meestal spontaan ook wel redelijk toe. En dan lees ik dat en dan gaat het over Israël. En dan vraag ik me altijd af, wat bedoelen ze nou eigenlijk met Israël? Nou is dat een klassieke vraag, wat is Israël? Maar in onze dagen is het heel ingewikkeld. Want men heeft het eerst over Israël, de toekomst van Israël. En de loofhutten van Israël. Deze tijd van het jaar net zo'n beetje enzovoort. Israël. Bedoelen ze nou de Joden? Meestal wel. Of bedoelen ze de Joodse staat? En sommigen zien daar niet eens verschil tussen. Maar we hebben het over christelijke publicaties. Zijn dat dan Zionisten? Die christenen? Het is zo onbegrijpelijk. Men gooit die termen door elkaar. En los daarvan, er zijn ook, dat weet u langzamerhand, want ik vertel u dat regelmatig, omdat ik het nou eenmaal tegenkom onderweg, dat we heel wat keren in de Bijbel de term Israël tegenkomen, waarbij het uitdrukkelijk niet gaat over Juda. Nou ja, gisteren had ik dat dus nog. Was dat gisteren? De tijd gaat snel. Gisteren, over David. Over, dan is één keer is Absalom dan dood. En dan komt het volk bij David enzovoort. En dan is Israël aan, dan overlegt Israël van, moeten we nou niet David terughalen naar Jeruzalem, Israël. En dan neemt David maatregelen en die roept dan zijn eigen mensen bij zich en zegt, Israël is van plan mij terug te halen. Maar zouden jullie nou niet als eerste dat doen, zegt hij dan, want jullie zijn mijn stam. Jullie zijn mijn vlees en bloed. Juda. Ja. En in die context gaat het over Israël, zus en Israël zo. Het is niet Juda hoor. En dat is, vergis je niet, dat is nog lang voor de zogeheten scheuring van het Rijk. In de zogeheten 10 stammen en de 2 stammen. Heb je dat nog? En het is niet alleen daar, het is zo vaak zo. En in de profetie al helemaal. Israël. Die zei tot Jeremia, richt u tot het noorden en spreek tot het ganse huis Israël. Ja, dat was niet Juda. Enzovoorts. En in onze dagen heeft men het maar over Israël. En wat bedoelen ze in vredesnaam? Als Calvinisten zijn, bedoelen ze de kerk. En als Giliasten zijn, bedoelen ze het Joodse volk. En als ze er echt werk van maken, omdat ze liefde hebben voor Israël, dan blijkt dat ineens de Joodse staten zijn. Stokongelovig. Ja. En dat halen ze dan door elkaar en dan passen ze dan bijbelteksten op toe. En dan denk ik, ja, wat moet ik nou? Want ik word dan geacht daarop te reageren of iets te zeggen of een keer over te spreken of wat dan ook. Maar waar begin je zoiets? Dat is zo lastig, omdat het begripsverwarring is. En daarna zeg ik, nou ja, dat is eigenlijk is de duivel die dat doet, hè. Ik bedoel, Israël, de staat Israël draagt de naam ten onrechte. Als je de naam Israël gebruikt, en je bedoelt de staat, moet je dat erbij zeggen, de staat Israël, de lui die zich zo noemen, ten onrechte, want het is niet Israël. Het is hooguit Juda, dat was historisch althans de bedoeling, en dan, maar dan nog is dat een twijfelachtig begrip. Het is heel moeilijk, zie. Maar waar het gaat over het volk des Heren, het zal wedergeboren worden. Feitelijk is het dood. Officieel is het dood. Het is de beide huizen van Israël zijn verstrooid onder de heidenen. Zijn het land verwijderd. Het einde van die beide rijken, van die beide staten, impliceert de dood. Ik herinner mij trouwens dat jaren geleden in Israël en de Bijbel, maar dat is decennia geleden, en een vervolgserie artikelen instond onder de titel De dag dat Israël stierf. Ik weet nou niet meer waar het over ging. Maar de titel is me bijgebleven omdat het vanuit een Joodse achtergrond de erkenning was dat Israël dood is. Gestorven. Het leven is eruit en dat is het dan. Vrouw van Lot. Absaloms hand. Wat het maar is. Maar het leven is eruit. Maar het zal wedergeboren worden in de toekomst. En daarom heet het, hij heeft de hoorn zijns volks verhoogd. Impliciet, hij zal de hoorn zijn volks verhogen. Dat wil zeggen, het volk zal wedergeboren worden. Zie? En ik noemde Lucas 1, ik moet natuurlijk weer dringend ophouden, maar ik kan het niet nalaten Lucas 1 nog aan te halen, met de woorden van notabene Simeon, wat de naam is van een van de andere stammen van Israël, en dat is niet voor niks. Maar u treft het, ik heb vanavond geen tijd meer om daar naar binnen te gaan. Dus Lucas 1. In de lofzang van Zacharias, als ik het wel heb, waar staat in vers 68 dat Zacharias sprak, vervuld met de Heilige Geest, en hij profeteerde voor de gelegenheid, want dat heb je dan. Dat doet de geest. En hij zegt, vers 68, gelooft zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk, zijn volken, dat is voor zijn volk, en heeft een hoorn der zaligheid, en begin hoorn des heils dus waarschijnlijk, hij heeft een hoorn des heils, hij heeft een hoorn der zaligheid, ons opgericht, voor ons opgericht, voor zijn volk, in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn de heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en wat het maar was allemaal. Maar waarom ik het alsnog aan het eind van de avond wel degelijk aanhaal, is omdat het uitdrukkelijk gaat over de God van Israël, die verlossing teweeg brengt voor zijn volk. Het is wel degelijk voor zijn volk. En dat in samenhang met het huis van David, heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David. Natuurlijk gaat het over de Heer Jezus Christus, maar het brengt met zich mee het herstel van Israël als zodanig, het heil. En dus inderdaad, opstanding uit de dood. En dat betekent dus de wedergeboorte van het volk als zodanig. Daar ligt de klemtoon op in de hele lofzang van Zacharias. Ik bedoel, het gaat niet maar over dat nou een zondaar gerechtvaardigd wordt of zalig kan worden door geloof in de Heer Jezus Christus of zo, of de bekende evangelische varianten die er maar zijn. Het is de hoorn der zaligheid voor zijn volk. En het is uitdrukkelijk onder andere de verwijzing dus naar Psalm 148 vers 14. Hij heeft de hoorn zijns volks verhoogd. Andersom geredeneerd kun je daarmee dus redelijk acceptabel maken dat die psalm en zeker het laatste vers daarvan een verwijzing is naar de komst van de Messias. En dat is niet eens zijn geboorte, maar zijn opstanding uit de dood. En als u er nog een moeilijke bij wil hebben, maar het ging toch in het lofzang van Zacharias niet over de Heer Jezus. Het ging toch over Johannes de Doper. Ja, maar het is een type van de Heer Jezus. Zo gaat dat. Het is sprongsgewijs, om zo te zeggen. Het zijn perspectieven, het zijn doorzichten, het zijn dingen die achter elkaar liggen en zo met elkaar in verband gebracht worden. Maar onthoud je, de hoorn is inderdaad verhoogd, wordt geacht hoog te zijn. Het is een uitbeelding van kracht. Hij brengt bij gelegenheid geluid voor, er gaat een woord vanuit, er gaat gezag vanuit. Maar het is na de dood. En dus de bazuin is de uitbeelding van de prediking van het evangelie. Namelijk van de opstanding van Christus. Want het grootste werk wat God doet is niet het maken, dan wel restitueren van deze oude wereld, maar is het maken van een nieuwe schepping uit deze oude. Daar gaat het allemaal over. En dan eindigt het psalm met: hij heeft de hoorn zijn volks verhoogd, de roem, de eer, de roem al zijn er chassidim. Bekende Joodse term, vertaald met gunstgenoten. De chassidim. De Nee, het komt van Gassat. En Gassat betekent zoveel als buigen. Het is de nederigen. En dus de gelovigen. Die geacht worden nederig te zijn. Dat zo'n woord in de Joodse traditie in eigen leven is gaan leiden. Ja. Ja, maar in het Jodendom is het hele begrip Jodendom een eigen leven gaan leiden. Dat is het probleem. Dat is buiten de Bijbel om en inderdaad ook buiten het Oude Testament om. Maar Chassidim zijn de nederigen. Degene die gebogen hebben, knieën gebogen hebben voor de Heer. En in alle nederigheid zijn naam hebben aangeroepen. Die zullen verhoogd worden. Al zijn gunstgenoten der zonen, kinderen der zonen Israëls, des volks dat nabij hem is. Want Israël wordt geacht dan pas nabij de Heer te zijn. Wanneer het zich bekeerd heeft tot de Heer, zijn naam heeft aangeroepen en zich beschikbaar gesteld heeft om de naam des Heeren te loven. Dat is de oproep in deze psalm. Het begint met de hele schep en daarna zoomt het in. Al wat op aarde is en nog verder. En dan uiteindelijk komt het terecht bij Israël. Dat Israël wat God zich verkoren heeft. Dat inmiddels bekeerd is geworden. Dat tot leven gewekt is. Waarover de geest is uitgestort. Dat de olie ontvangen heeft. En hoe dat allemaal breken mag. Dat is de climax eigenlijk van heel de heilsgeschiedenis. En daar moeten we het volgende avond echt wel weer bij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u kennen. Niet alleen als die God die in het verleden deze wereld hoe dan ook gemaakt heeft. Maar dat we u kennen als die God die een nieuwe schepping maakt uit deze oude. Deze oude wereld waarin feitelijk alles misgaat. Die waarin alles eindigt in verderf en in vergankelijkheid, in de dood. Maar we danken u dat we mogen leren verstaan hoe uit deze oude wereld u nieuw leven verwekt. En dan dat wat blijvend is. Wij danken u voor die hoorn der zaligheid die u ook voor ons hebt opgericht. Wij danken u dat dat evangelie van God, het evangelie van Christus, ook tot ons uitgebazuind werd en geklonken heeft met kracht, zodat wij dat evangelie ook inderdaad als uw kracht mogen ervaren, die ons brengt tot nieuw leven. En daarom, Vader, wij als nieuwe scheppingen, wij mogen roemen in u, en in uw naam, in wie u bent. Wat u doet voor vandaag, maar wat u doen zult ook in de toekomst, op grond van wat u hebt vastgelegd in uw profetisch woord. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn met elkander. En we bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij en verheerlijkt u uw naam in ons om Christus wil. Amen.